Allereerst enkele mededelingen, gemeente. Vanmiddag zal er in de hervormde kerk de Sommelsdijk een aangepaste kerkdienst worden gehouden. Die begint om 3:15. Volgende week zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn en zal 's middags, zo de Heere wil, u voorgaan, dominee A. van de Weert van Dordrecht Centrum, de kerkdienst. 'S middags begint om 2:30. En tenslotte herinner ik u aan de Bijbelkring die aanstaande dinsdag om 7:30 zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 104, de versen 7 en 14. Psalm 104, vers 7. Het is God, wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drenkt. En het 14e vers van deze psalm. Wat in de lucht, op de aard, in het water leeft, het wacht al op u, die elk zijn spijze geeft. 7 en 14 van Psalm 104. Thank you. We willen nu eerst luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed? Wat schenkt uw mensen min aan ieder die u vreest? Al milde zegen. 34ste vers van Psalm 119. Daarna willen we samen lezen uit het woord van God en de schriftlezing voor deze morgen is uit het boek van de psalmen, daarvan Psalm 145. We noemen nu Psalm 145 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119 vers 34. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Psalm 145. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos.
Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen. En zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. En zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uwer majesteit en uw wonderlijke daden. Zij zullen vermelden de kracht uwer vreselijke daden en uw grootheid die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenis der grootheid uwer goedheid overvloediglijk uitstorten. En zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere. Langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heere is aan allen goed. En zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven. En uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uws koninkrijks vermelden. En uw mogendheid zullen zij uitspreken. Om de mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijns koninkrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen en hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u. En gij geeft hun spijs te zijne tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goedertieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen. En hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem lief hebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken, en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Tot zover de schriftlezing, gemeente. We willen deze morgen met Gods hulp nadenken over een vers uit deze psalm. En dat is het 16e vers, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Psalm 145, vers 16. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. En we lezen in het licht van dit woord ook wat onze Heidelberger Catechismus zegt. In zondag 10, de beide vragen en antwoorden. Zondag 10, vraag en antwoord 27 en 28. Zondag 10, vraag 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En dan luidt het antwoord de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. Door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover dit gedeelte van het onderricht van onze Heidelberger Catechismus. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. O almachtige en eeuwige God, Gij zijt het voor wiens aangezicht wij zijn samengekomen en wiens aangezicht wij ook zoeken in het gebed. Heere, laat het dan, als wij tot u naderen, ook op ons hart mogen wegen, dat wij tot u naderen, de heilige, onveranderlijke, de majesteitelijke God die troont in de hemel der heerlijkheid. En wij benaderen tot u als nietige en schuldige schepselen, die het gezicht niet op durven heffen als we zien wie we zijn, omdat wij gezondigd hebben en voor u niet kunnen bestaan. En als we daarom toch tot u naderen, Heere, ondanks onze zonden en de hindernissen die er bij ons zo zijn, onmogelijkheden, dan is dat niet om iets in ons, maar omdat u zelf in uw woord gezegd hebt tot zondige mensenkinderen, zoek mijn aangezicht. En zo willen we naar uw goddelijk bevel, naar uw goddelijke nodiging, uw aangezicht zoeken. En van u vragen of u, wanneer we tezamen in deze dienst des woords en der gebeden tot u naderen, ons door uw geest wilt leren te bidden. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Dat weten we niet zoals we in de kerk zitten of staan, zoals we meeluisteren voor de ziekentelefoon. Dat weten we ook niet zoals we op de kansel staan en de mond tot u openen. Heere, leer u het ons daarom. Maak ons onze nood bekend. Laat ons zien wat het meest nodig is, ook als we u zoeken. En bind ons de eer van uw naam en een verlangen om die drie enige naam te loven en te prijzen op het hart. Zo komen we tot u, Heere, in onze nood. En dan weet u volmaakt wat onze nood is. U weet de nood van hen die geen nood voelen, die onverschillig doorleven zonder u te zoeken en zonder u te kennen. O God, wil u door de prediking van uw woord hen zo stilzetten en te sterk worden, dat ze nooit meer rust kunnen vinden buiten u, maar dat ze opgeschrikt mogen worden, dat hun hart verbroken wordt en dat ze onrustig worden om tot u met een onrustig en beschuldigd hart de toevlucht te nemen. Denk aan hen, Heere, die iets van de nood van hun leven zien, maar die toch nog verder kunnen leven, vaak beschuldigd worden dat het allemaal zo verder kan. Heere, wil u zo doorwerken in hun leven, dat de indrukken die er zijn en de gedachten die er zijn niet maar voorbij vlietende gedachten blijven, maar dat het in mag dalen, in mag dringen tot in het binnenste van hun ziel, en dat zij gaan zoeken naar dat ene nodige, dat de nood hun wordt opgelegd, dat de liefdedienst van u aantrekkingskracht krijgt. Ja, dat dat wat het ene nodige genoemd wordt, voor hun gaat leven. Heere, wil dan zo doorwerken. Gun hen die rust zoeken, en dat doen we van nature alle geen rust. Maar wil u het zo in hun hart werken, dat zij geen rust kunnen vinden totdat hun ziel rust vindt bij u. Denk aan allen die u vrezen. Wil u, o Heere, wat ook hun levenspad kruist en waar het ook in hun leven op dit ogenblik over gaat, hen uw zegen schenken. En laat het dan zo mogen zijn, Heere, dat uw volk door u onderwezen wordt, door u vertroost wordt, door u vermaand wordt, afgebroken in zichzelf. En dat zij in al hun wegen op u mogen zien. Denk ook aan hen die wellicht op verkeerde gronden zichzelf bij uw volk scharen, die u niet oprecht vrezen, maar wier godsdienst van eigen maaksel is. Heere, wil u hen ontdekken aan wat er in hun leven werkelijk aan mankeert, opdat de echte nood werkelijk nood wordt. En opdat zij gaan zien dat ze zo niet verder kunnen leven, want dat zij zich bedriegen. O God, wil alle bedrog, wat van nature zo levensgroot in ons leven aanwezig is, wegbreken. En wil ons eerlijk maken voor het eerst of ook opnieuw. Geef ons dan ook niet over aan onszelf, maar leid ons door uw waarheid. Denk dan bijzonder aan ons, Heere, als gemeente en ook persoonlijk aan ieder die hier is en die met ons meeluistert. Nu we deze morgen ook na mogen denken over dat diepe en grote stuk van de voorzienigheid. We willen er deze morgen mee beginnen. Om vanuit uw woord de lessen open te leggen die daarin liggen opgesloten. Heere, geef dat bij alle moeilijke vragen die ook hier liggen. Bij de waaroms die misschien heel persoonlijk in ons leven klinken. Dat wij mogen ontdekken dat toch uw hand alles leidt, alles onderhoudt, alles beschikt. En bijzonder als er dan moeite zijn en groot verdriet in ons leven gekomen is, willen we hen vanmorgen aan u opdragen of u hen bijzonder wilt gedenken. Denk aan hen, Heren, die korter of langer geleden iemand moesten afstaan aan de dood die hen zo lief was. O God, wil u de balsem van uw troost gieten in de wonden die soms na lange tijd nog zo schrijnen kunnen. Wil u, Heere, een hart geven om het aan u over te geven. Ook in de eenzaamheid, als we weduwe, weduwnaar zijn, als we onze vader of moeder moeten missen, als we een van onze kinderen aan het graf moesten afstaan. Heere, wil uw vertroostingen schenken. Bijzonder bidden we dat ook voor die familie, wel geen lid van onze gemeente, die deze week bijzonder getroffen werd door een plotseling verlies. Heere, wil u bij dat aangrijpende sterven, midden uit het volle leven weggerukt, de weduwe, de kinderen, de moeder en de verdere familieleden gedenken. O God, giet balsem in die wonden, heilig ook de roepstem aan het hart. En wil u, o Heere, ook in deze omstandigheden waarin zoveel malen, ook op de plaats waar wij wonen, zelfs tot in onze naaste omgeving toe, de roepstemmen klinken, wil u geven dat dat alles niet vruchteloos voorbij mag gaan. Dat we het niet van ons af mogen schudden, maar wil die roepstemmen die in uw goddelijke voorzienigheid ook ons leven raken, geef dat ze gezegend mogen worden. We bidden u, Heere, voor allen die het op andere wijze moeilijk hebben. Denk aan onze zieken. We willen bijzonder dan hen aan u opdragen die een bijzondere moeite zijn. We bidden u voor onze hoogbejaarde zuster Verwij, die deze week in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Een operatie onderging na een val. Heere, we zeggen uw naam dank dat u haar door die operatie hebt heen geholpen en op haar hoge leeftijd nog weer zoveel krachten hebt willen geven dat alles weer zo mag zijn. Maar u weet ook van alle noden af, van de pijn, van alles wat ook in haar geest omgaat. Heere, wil u haar gedenken, haar lichaam en ziel. En wil u haar rust en kracht, hulp van boven schenken. Wees u haar genadig. En wil bijzonder ook in deze omstandigheden, waar toch voor u niets te wonderlijk is, in gunst en genade tot haar spreken. We willen ook deze morgen Ina Arnoudse opnieuw aan u opdragen. Heere, ze mag vanmorgen weer met ons in de kerk zijn. Wil u, nu ze de behandelingen ondergaat en de weken doorbrengt in het ziekenhuis, haar nabij zijn. En wil u alles zegenen en geef dat uw kracht en uw hulp ervaren mag worden. Maar bovenal, Heere, schenk haar die genade die ook zij niet missen kan. We bidden u, Heere, wees u met haar en allen die haar lief zijn. Denk ook aan zuster van Loon uit Stellendam die deze week naar familie is en zal moeten worden opgenomen binnenkort. Heere, wil u ook aan haar gedenken, ook in een periode waarin er moeiten zijn en zorgen zijn, wil u haar gedenken lichamelijk geven, dat de klachten en de oorzaak daarvan wordt weggenomen, maar ook geestelijk rust en hulp bereiden. En wil u geven dat de uitkomst van dit alles mag zijn, dat zij aan u verbonden mag zijn en op u de Heere mag hopen. Gedenk haar met allen die haar lief zijn in uw gunst en genade. Zo leggen we alles voor u neer, niet alleen de noden van hen die we deze morgen noemden, maar ook de noden en de moeiten die er bij anderen zijn. U weet van alles af, ook van verborgen leed, ook van ziekte en van zorgen, waar wellicht niemand van weet. Wil u, o Heere, uw hulp en uw kracht schenken. Maak ons in tegenspoeden stil. Doe ons op uw hoop. Wees ook met allen die het op andere manieren moeilijk hebben. Ach, er is zoveel, Heere. U weet alle problemen, vragen, moeite, verdriet. Het is u zo volmaakt bekend. Ach, Heere, wil u in alle opzichten een God zijn die in uw voorzienigheid nog uitkomst en hulp wil schenken, maar die bovenal ook de moeilijke omstandigheden wil zegenen en heiligen aan het hart. We bidden dat van u, Heere, niet omdat wij iets verdienen, maar we vragen het uit enkel genade om het borgwerk van hem, de Heere Jezus Christus, in wie al uw woorden en al uw werken ja en amen zijn. We bidden het heel in bijzonder in deze dienst, waarin we vragen om uw hulp, om uw bediening, om kracht in de bediening en om genade in de bediening van uw woord. En ook in het luisteren of u alle hinderpalen wilt wegnemen. We vragen het uit genade alleen om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om de Heere zijn gaven te offeren, uit Psalm 147, de versen 4, 5 en 6. Psalm 147, 4, 5 en 6 zingt beurtelings en dankt de Heere. Het vijfde vers: God wil al het vee steeds spijzen laven. En het zesde vers: de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, 4, 5 en 6. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145, het vijfde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de leer van de voorzienigheid heeft altijd heel veel vragen opgeroepen. Om maar een paar voorbeelden te noemen, er zijn nogal wat mensen die niet begrijpen waarom God in zijn voorzienigheid zoveel slechtheid en zoveel ellende in deze wereld laat plaatsvinden. Hoe kan dat nu? Als God goed is, als God liefde is. Of om dichter bij ons eigen leven te komen. Mensen in moeilijke omstandigheden vinden het vaak bijzonder moeilijk om te begrijpen en te aanvaarden waarom dit kwaad en deze moeite hen treft. En dat kan inderdaad diep insnijdende vragen geven. Vragen die samengevat zijn in dat ene woord: waarom? Ook mensen die de Heere vrezen, kunnen met de voorzienige leiding van God overhoop liggen in hun leven. U leest dat ook in de Bijbel. Bekendste voorbeeld is misschien wel Asaf, de dichter van die 73ste psalm, die zegt dat hij iedere morgen geplaagd wordt en zijn strijd, zijn vragen, ze zijn er iedere morgen opnieuw. En dat terwijl het de goddelozen goed gaat. Het gaat hun wel, het gelukt hun wat ze doen. Ze nemen toe in rijkdom en voorspoed in deze wereld. En daarom brandt de vraag in zijn ziel: heeft God dit allemaal niet gezien? Heeft God vergeten genadig te zijn? Waarom deze moeilijke weg voor mij, terwijl het hen die zich om God nog gebod bekommeren goed gaat? Ach, die vragen zijn heel gemakkelijk met nog meer aan te vullen. En we moeten het meteen maar eerlijk zeggen, zulke vragen, daar kunnen we niet ogenblikkelijk een antwoord op vinden. Zeker niet een goedkoop antwoord. Er zijn inderdaad, wat wel genoemd wordt, de mysteriën, verborgenheden in de voorzienigheid van God. Dingen die voor ons verborgen zijn en die wij niet kunnen begrijpen. Maar laten we meteen dan ook zeggen dat de Heere nooit bedoeld heeft om in dit leven al de sluiers over zijn voorzienige leidingen op te lichten. Er zijn vragen met betrekking tot de voorzienigheid van God die in dit leven nooit zullen worden opgelost. Dat heeft de Heere ook niet beloofd. Maar wel heeft hij gezegd dat in alle voorzienige leidingen, hoe donker ook de weg mag zijn, hoeveel vragen er ook in ons binnenste mogen oprijzen, in al die voorzienige leidingen komt iets van zijn hand naar voren. En nu is het zo nodig dat we Gods hand gaan ontdekken door genade in de wegen die hij in ons leven gaat. Dat we die hand gaan ontdekken, of dat wij ons aan Gods hand gaan onderwerpen. Of dat wij door zijn hand geleid worden. En op dat wij door zijn hand ook gesterkt en getroost mogen worden. En zo willen we vanmorgen nadenken over de hand van Gods voorzienigheid. We letten op drie dingen. We vinden ze in onze tekst en zeker ook in de woorden van onze Heidelberger. Allereerst op zijn bewarende hand. Dan staan we vooral stil bij het feit dat God die schepping bewaart en alle dingen in deze wereld bewaart en onderhoudt. Ten tweede zijn schenkende hand. God geeft gaven, eten, drinken, noemt u maar op. Ten derde zijn besturende hand. Dus de hand van Gods voorzienigheid. Ten eerste zijn bewarende hand. Ten tweede zijn schenkende hand. En ten derde zijn besturende hand. Als we morgen een begin maken met de behandeling van zondag 10 van onze Heidelberger. We zullen vanmorgen zeker niet alles kunnen behandelen. Dan is het goed om allereerst samen erover na te denken. Wat is de voorzienigheid eigenlijk? Of wat bedoelen we met Gods voorzienige leiding? Daar zou heel veel over te zeggen zijn. Laten we het vanmorgen maar eenvoudig houden en zeggen. Met de voorzienige leiding van God, met de voorzienigheid, bedoelen we dit. Dat God die wereld die hij geschapen heeft onderhoudt. God heeft niet alleen een werk gedaan in de schepping. En toen de wereld aan haar eigen lot overgelaten. Nee, God werkt nog dagelijks, ieder uur, iedere minuut, iedere seconde. Wordt in deze wereld het werk van de levende God in zijn onderhoud van deze schepping zichtbaar. Het gaat dus om het werk van God. Want God heeft niet opgehouden te werken zoals al aangeduid is toen de schepping voorbij was. We lezen wel dat de Heere in 6 dagen de wereld met al wat daarin is geschapen heeft en dat hij rustte op de 7e dag. Maar dat rusten van God op de 7e dag, dat mogen we niet zo uitleggen, dat de Heere van dat moment af die schepping heeft losgelaten en nu niet meer naar die schepping omziet. Nee, we lezen het heel duidelijk in de schriften dat de Heere Jezus zegt, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Gods rust op die 7e dag is dan ook niet uit te leggen als een werkeloosheid. Maar God bekommert zich om zijn schepping. God werkt tot op deze dag. Hij onderhoudt deze wereld. Hij bewaart deze wereld. En om dat nog wat persoonlijker toe te spitsen, dat betekent ook dat in ons persoonlijke leven de hand van de Heere iedere dag, ieder uur, ieder ogenblik onderhoudend bezig is. Paulus heeft het zo aangrijpend gezegd in zijn beroemde reden op de Areopagus in Athene voor die heidense wijsgeren daar. Toen hij dat gedicht aanhaalde van die klassieke schrijver. Want in hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem zijn wij. Daarmee bedoelde hij dit. Wij leven in God. Wij bewegen ons in God. Heel het leven van iedere dag. Het feit dat wij gedachten kunnen vormen. Het feit dat wij leven kunnen, gezondheid bezitten. Hier als denkende wezens. Als mensen die luisteren kunnen. In de kerk zitten. Dat is een bewijs van Gods voorzienige leiding, van Gods bewaring, van het feit dat God deze hele schepping en ook ons kleine menselijke leven onderhoudt. Het feit dat we leven is geen vanzelfsprekendheid. Het feit dat deze schepping bestaat is geen toeval. Het is alles het gevolg van die hand van God die zich opendoet. God onderhoudt dit. Alles. Ja, maar zegt iemand dan, God onderhoudt dit alles? Is het dan zo dat de hand van God in alle dingen is? Er zijn toch ook natuurwetten? Is het dan niet zo dat de Heere wel deze schepping gemaakt heeft en ons leven geschapen heeft en op bijzondere ogenblikken ingrijpt? Maar verder laat hij de natuur zijn werk doen, de natuurwetten hun gang gaan. Zo is het wel eens gedacht in het verleden. En misschien zijn er nog wel mensen die het zich zo voorstellen. God grijpt alleen in op bijzondere momenten. Maar verder verloopt het in deze wereld allemaal volgens de wetten van de natuur. In de 17e en 18e eeuw was dat heel nadrukkelijk de leer van de zogenaamde deïsten. Die leerden dat God deze wereld geschapen heeft. En misschien nog wel eens bij hoge uitzondering in deze wereld ingrijpt. Maar verder verloopt de hele wereldgeschiedenis naar vaste wetten. Historische wetten. Natuurwetten. Allerlei wetmatigheden die er in deze dan net is. Alsof de Heere met eerbied gezegd deze wereld geschapen heeft zoals iemand een klok opwindt. En nu moet die klok vanzelf maar volgens de wetten van dat uurwerk aflopen. De Heere heeft alleen in het begin iets gedaan. Verder loopt het af volgens de wetten van de natuur. Net als een opgewonden klok. Wel, zo is het niet, gemeente. Want inderdaad heeft God natuurwetten gemaakt. Inderdaad zijn er wetmatigheden in ons leven. Er is de wet van de zwaartekracht. Er zijn zoveel van die wetten in de natuur die wij kennen, die wij onderzoeken. En volgens welke wetten alles verloopt. Maar laten we alstublieft nooit de vergissing maken dat het feit dat er wetten zijn, dat dat nu betekent dat de Heere zich ver van zijn schepping houdt. En de dingen maar aan geschapen wetten overlaat. Nee, ook als alles volgens zijn wetten verloopt, dan is hij met zijn voorzienige kracht, met zijn onderhoudende, bewarende kracht, in dit heelal en op deze wereld en in ons leven werkzaam. Er is geen moment en geen gebied in deze schepping. Of daar is de Heere goddelijk bezig. En daarom is het ook zo dat zijn wonderen op allerlei manieren zichtbaar worden in deze wereld. Of we het willen zien of niet. Wij hebben zo'n afgeplat en afgesleten begrip van wonder gekregen. Dat wij de wonderen in het gewone niet meer zien. Dat hangt samen met die hele gedachte over die natuurwetten waar ik net iets over zei. Juist in die tijd waarin men zoveel over die natuurwetten ging nadenken. En die voor het eerst ging onderzoeken. En wel tot de conclusie kwam. God heeft deze wereld geschapen en heeft verder het verloop van deze wereld aan de natuurwetten overgelaten. Alleen op bijzondere momenten grijpt God in zijn schepping in. En dat noemde men dan wonderen. Een ingrijpen van God wat tegen de natuurwetten ingaat. Zoals dat stond in de Bijbel toen Jozua daar slag aan het leveren was. En die mensen, die vijanden van Israël vluchtten. En hij zag dat het donker werd. Toen riep Jozua in de kracht van het geloof. Dat de zon stil moest staan. En dat de maan stil moest staan. Ja, dat was een wonder. Dat die dag met een aantal uren verlengd werd. Toen greep God in. En toen werden de natuurwetten van het loop van de zon en van de maan onderbroken. Ja, een wonder is het, zo zeggen we, als bij Elia, als hij daar zit aan de beek Krit, dat de raven nota bene, verslindende vogels, die zelf altijd eerst alles opeten, dat die raven een voedsel komen brengen, dat gaat in tegen de natuurwet, dat is een wonder. En zo zouden we door kunnen gaan. Wij spreken van wonderen als er iets zichtbaar wordt, wat ingaat tegen onze verwachtingen en tegen de wetten van de natuur. Wij spreken van wonderen als er iets opzienbarends gebeurt. Iets wat wij niet durfden of mochten hopen. En dat is zeker waar. Ik zal niet ontkennen dat dat allemaal wonderen zijn. Grote wonderen, onverdiende wonderen. Maar zijn er verder geen wonderen? Is het ook geen wonder als God die natuurwetten nog laat functioneren? Als God deze wereld nog onderhoudt? Als wat we lezen in onze catechismus dat de Heere met alle dingen nog zo deze schepping onderhoudt en regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, al die dingen voortduren. Nooit een wonder geweest dat de natuurwet van de seizoenen niet wordt onderbroken. Dat God zijn belofte houdt die hij eens aan Noach heeft gezworen, dat zolang deze wereld zal bestaan, zomer en winter zullen voortgaan, oogsttijd, zaaitijd. Is het geen wonder als nu deze aarde slapen gaat in de herfsttijd en in de wintertijd, straks alles weer ontwaakt, gaat groeien en bloeien? Is het geen wonder dat zoveel onder ons nog gezond mogen zijn, dat jij, jongen of meisje in de kerk, kracht en wijsheid hebt om je werk op school te doen? Dat u die al wat ouder bent nog zo'n gezondheid mag genieten. Geen wonder dat in uw werk de Heere alles wat uw hand gevonden heeft om te doen zo heeft willen zegenen dat u een bloeiend bedrijf mag hebben. Of dat u misschien wel niet rijk maar toch goed uw brood mag hebben. Is het geen wonder dat God alles nog onderhoudt? Laten we toch niet alleen zien op de wonderen in de zin van de onderbreking van de wetten van de natuur, het opzienbarende, het heel bijzondere. Maar laten we toch vragen, ook om geopende ogen voor de wonderen van het kleine. Want vergeten we het niet. Ook het feit dat we leven, dat God die wetten die in deze schepping gelegd zijn, laat voortduren, dat is zo'n groot wonder. Want als we zien op wie wij zijn en wat wij door de zonde ervan gemaakt hebben, dan zou God in een ogenblik de loop van deze schepping moeten onderbreken, al zijn zegeningen moeten inhouden. Ja, als dat werkelijkheid voor ons wordt, dat zonde, echt zonde wordt. Dat we gaan beseffen dat wij tegen een almachtig en een heilig, een goeddoend en een genade God zijn opgestaan. Dat we de schepper van deze wereld naar de kroon hebben gestoken. Dat we vijanden zijn van hem en van zijn dienst van nature. Dan is het een wonder dat God deze wereld nog laat en nog onderhoudt. Dat God mij nog laat in het heden van de genade. Dat God mij nog omringt met zijn zorg. Mijn leven, het leven van onze kinderen, nog onderhoudt. Niemand van ons, zoals we hier zijn, door de dood wegneemt. En aan zijn voorzienige zorg, aan die geopende hand een einde maakt. Er is zelfs meer. Niet alleen maar is er dat wonder dat de Heere nog de schepping onderhoudt, maar het is ook zo dat hij in die schepping en in het leven van ons mensen, ondanks de zonde, nog zoveel schenkt. Onze tekst zegt het zo aangrijpend: gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft. God onderhoudt de schepping, maar God zorgt ook dat al wat er leeft op deze wereld, en laten we het niet vergeten, al wat er leeft op deze wereld is schepping van God, is geschapen door hem. Dat God al datgene wat door hem geschapen is, voorziet van datgene wat nodig is om te leven. Gij opent uw hand en verzadigt al wat er leeft. En vandaar dat deze wereld ook na de zondeval nog een wereld is waarop voedsel te vinden is. Zo wordt het ook in zondag 10 onderstreept. Dat de Heere alles onderhoudt en zo regeert dat het gewas groeit, dat de regen komt, vruchtbare jaren, spijze is, rijkdom is, gezondheid is. Al die dingen zijn niet slechts tekenen dat God de wereld nog onderhoudt. Al die dingen zijn ook gaven van God. Zegeningen. En als we dan heel eerlijk zijn, dan moeten we zeker de meeste van ons zeggen, wat heeft de Heere ons rijk gezegend? Ja, zelfs als ons leven moeilijk is, daarover straks, moeten we, als we eerlijk zijn, zeggen, wat zijn we allemaal nog rijk bevoorrecht. Zien we de zegeningen van God in ons dagelijks leven? Zien we de zegeningen van God die hij ons schenkt in zijn voorzienigheid? Dat feit dat we werken mogen, dat feit dat u toch nog zo gezond bent, terwijl u toch al heel veel mensen van uw eigen leeftijd kent, mensen die bij u op school zaten, die het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen. Is het ons een wonder, jonge mensen, dat we zoveel hebben, dat het ons aan niets ontbreekt? Heel vaak een eigen kamer. Heel vaak heel wat eigen boeken. En zoveel andere dingen. Dat we de mogelijkheden van God ontvangen om te studeren. Dat God ons ook in onze studie zegent. Ja, noemt u al die dingen zomaar op. Al die gaven zijn gaven van de God die in zijn voorzienige leiding zijn hand open doet en al die zorg aan zijn schepselen ook aan u, aan jou, aan mij ten koste legt. De Heere heeft zijn hand over ons open gedaan. En mag ik het dan eens zo zeggen? Waar heeft die geopende hand van de Heere ons gebracht? Waar brengen de zegeningen ons? Staat het niet in de Bijbel dat die zegeningen van God ons ergens behoren te brengen? Waar dan, vraagt u, dat ze ons behoren te brengen op de knieën in ootmoed en dat ze ons dienen te leiden tot bekering? Want zo zegt Paulus het in Romeinen 2. Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid? En dan heeft Paulus het over al die zegeningen die God aan een mens schenkt. Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid, niet wetende dat de verdraagzaamheid en de langmoedigheid en het geduld van God u tot bekering moet leiden? Jonge mensen, ouderen, zien we de zegeningen van God? Erkennen we het? Ook vanuit het diepst van onze ziel, dat we al die zegeningen niet verdiend hebben. Wie ben ik? Wat is mijn huis, dat u me zo gezegend hebt? Leven we ook zo met de gaven van God, met onze gezondheid, met alles wat de Heere ons gegeven heeft, dat we daar klein onder worden? Dat het ons zo op de knieën drijft, dat we met een verbroken hart gaan zeggen, Heer, het is alles onverdiend, want iedere gave van u, ik moet ervan zeggen, onverdiend, want ik heb tegen u gezondigd, en daarom is al die gaven die u me schenkt, onverdiende zegeningen.
O, wat leven we vaak makkelijk met de kleine dingen. Wat leven we vaak makkelijk met de onverdiende zegeningen van God. Wat leven we vaak door alsof God het niet is die ons dit alles geschonken heeft. Wat is ons leven vaak één aan één schakeling van zelfsprekendheden. Ga het maar eens na in uw leven, in jouw leven. Wat nemen we alle dingen alsof het zo hoort. En wat hebben we weinig oog voor de voorzienigheid van God. Want laten we het niet vergeten. Paulus zei het niet voor niets in die vragende vorm. Veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid. Juist de zegeningen die ons diep zouden moeten verootmoedigen. Die ons diep op de knieën zouden moeten brengen. Juist die zegeningen worden door de zonde zo weinig als zegeningen uit Gods hand gezien. En zo heel spoedig en heel gemakkelijk veracht. Dat we geen rekening mee houden dat al die zegeningen Gods gaven zijn. En dat ze ons moeten brengen tot bekering. Dan moet ik denken aan wat een van die oude vissers uit Urk me vertelde. Hij is nu al lang in de eeuwigheid. Maar nu al heel wat jaren geleden toen ik hem voor het eerst ontmoette. En hij zei het misschien heel scherp. Maar er zit zeker een kern van waarheid in dat wel wat eenzijdige woord. Hij zei het zo. Dominee, toen wij in de jaren 30 geen geld hadden. Toen we soms na 4 weken vissen thuis kwamen met nog niet eens een maaltje vis voor vrouw en kinderen. Laat staan dat we wat verdiend hadden en niet wisten hoe het moest. Toen was de vreze Gods op hun. Maar na de oorlog, grote kotters, goud en zilver. En de vreze Gods is verdwenen. Nee, ik zeg erachteraan. Niet helemaal verdwenen. Gode zij dank niet. En toch bleef die uitdrukking haken. Niet alleen met betrekking tot Urk, maar met betrekking tot Nederland. Met betrekking tot het Westen. Toen de Heere zijn hand introk. Toen waren er tijden waarin er afhankelijkheid beleefd werd. En waarin er bekering was. En hoe is het in onze tijd van betrekkelijke weelde? En van een hele genotscultuur waarin de mens entertained moet worden. Waar is de vreze Gods? De tere vreze Gods. Het zien van de dingen als uit zijn hand. En dan kunnen we vandaag praten, gemeente. Zoals het in de wereld en in de theologie gezegd wordt. De grote vragen dat zijn, hoe kan God al dat kwaad in de wereld toelaten? Ik zal niet ontkennen dat het vragen zijn. Maar de grootste vraag in het licht van de schrift is, hoe lang laat God nog toe dat de mensen met het vlees tussen hun tanden in dit vrije Westen God lasteren en zich niet bekeren? Dat is de grote vraag. Hoe lang, o Heere, hoe lang? Want wij hebben de zegeningen van God. Dat is de schuld van land en volk. Dat is de schuld ook onder ons. Wij hebben de zegeningen van Gods voorzienige hand niet erkend. We zijn er niet onder verootmoedigd. En we hebben ons in zo heel veel gevallen niet bekeerd. En vandaar dat er reden is als we over de voorzienigheid van God nadenken. Niet alleen maar om vragen te stellen. maar allereerst om ons weg te schamen. Om ons weg te schamen voor de koning der koningen en de Heere der Heren. Dat wij ons niet bekeerd hebben. Want de zegeningen onverdiend in Gods voorzienigheid zouden genoeg moeten zijn om ons op de knieën te brengen. Weet het niet dat God die goede tierenheid en die langmoedigheid en die verdraagzaamheid in uw leven, in jouw leven bedoeld heeft tot bekering. En waar brengt het ons? Waar brengt het u? Dat u al zoveel jaren gespaard bent, dat u van die ziekte genezen bent, dat toen dat ongeluk, waarbij u voor uw leven vreesde, God u er doorheen hielp. Waar heeft het ons gebracht? Die schenkende hand, die zegenende hand van God. Ja, maar zegt iemand, het is toch niet alleen maar voorspoed wat uit Gods hand komt? Nee, dat is waar. Maar laten we die voorspoed en die zegeningen maar niet vergeten. Want we vergeten zo gauw. En we verachten zo gauw. Dat leeft in ons hart. In dat blinde, dwaze hart van u en mij. Maar er is natuurlijk meer. Zeker in deze gebroken wereld is het niet alleen zo dat er zegeningen zijn. Is het niet alleen zo dat er eten is. Dat er voedsel is. Maar het is ook zo dat er in deze wereld heel veel leed is. En u ziet dat zo mooi uitgedrukt in die woorden van onze catechismus. Dat de Heere ervoor zorgt dat loof en gras, regen en droogte. En daar hebt u het. Twee dingen telkens tegenover elkaar gesteld. Regen aan de ene kant, droogte aan de andere kant. Vruchtbare jaren, onvruchtbare jaren. Spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. Het is niet alleen maar zo dat de rijkdom uit Gods hand komt, ook armoede. Het is niet alleen maar zo dat het altijd een goede oogst is en een vruchtbaar jaar is, maar ook onvruchtbare jaren. Het is niet alleen maar zo dat er dagen van gezondheid zijn, maar ook dagen van ziekte. Ja, mensen moeten sterven. Het leven heeft niet alleen maar zijn voorspoed, maar ook zijn tegenspoed. En daarvan zegt onze catechismus, dat komt ook uit Gods hand. Regen en droogte, gezondheid en ziekte. Ja, en daar rijzen de vragen, zegt hij. Want hoe kan dat nu? God die zegen geeft. Waarom geeft hij ook oordeel? Waarom geeft hij ook leed en rampen? En waarom geeft hij aan de een zoveel voorspoed? En aan de ander zoveel ellende in zijn leven? Kan het eigenlijk wel dat het kwade van God komt? En om de vraag nog wat persoonlijker te stellen, er zitten misschien mensen hier in de kerk die juist met die voorzienige leiding van God zo helemaal vastlopen en één groot waarom in hun ziel voelen bovenkomen. Waarom dat ik zo jong al mijn man, mijn vrouw moest missen? Waarom die ernstige ziekte? Waarom? Inderdaad, u kunt het wel aanvullen. En zeker op dit punt komen we met heel diepe en moeilijke vragen in aanraking, gemeente. En als we vanuit het woord van de levende God daar iets over willen zeggen, moeten we toch eerst zeggen dat wij op alle vragen nooit antwoord kunnen geven. Moeten we ook maar niet denken dat we dat ooit in staat zullen zijn om te doen. Er blijft zoiets van het mysterie van de voorzienigheid van God. God is groot En wij begrijpen hem niet, ook hierin niet. Zoals die oude weduwe in de oorlogstijd. Die heel plotseling haar man verloor. Zij Gods weg is in de zee. En zijn voetstappen werden niet bekend. Gods weg is door de diepte. En we begrijpen die weg niet altijd. En toch, ook al begrijpen wij Gods weg niet altijd, ook al ligt er over allerlei wegen die God gaat in het leven van mensen, die sluier van het mysterie, toch is het zo dat onze catechismus niet ten onrechte zegt dat ook het kwade en ook de droogte en ook de onvruchtbare jaren en de ziekte en de armoede uit Gods hand komen. Meest sterk is dat onder woorden gebracht in een van de profetieën van Amos. Waar Amos sprekend over het kwaad zegt. Is er een kwaad in de stad dat de Heere niet doet? God zendt ook tegenspoed. God zendt ook het kwade. Job zei het toch ook. Zal ik het goede uit de hand van God ontvangen en het kwade niet? En dan hebt u gelezen dat Satan eigenlijk losgelaten wordt over Job. En dat Satan hem eigenlijk met al die ontzaglijke slagen in zijn leven in aanraking brengt. Maar Job zegt in de vreze des Heren, uiteindelijk was het God. Zal ik het goede uit de hand des Heren ontvangen en het kwade niet. En daarom moeten we met die nieuwere gedachten die je in veel preken en stukjes in allerlei bladen vindt. En dat is dichterbij dan we soms zelf denken, gemeente. Met die moderne gedachten moeten we maar grondig afrekenen. Daarin wordt dan gezegd, wel al het goede komt van God. En al het kwade komt van de duivel. Zo is het niet. Ik zeg niet dat de duivel in het kwade niet de hand kan hebben. Dat leest u ook bij Job. Satan was het die Job heeft beproefd en getergd. Maar uiteindelijk is God de soevereine. Hij schenkt het goede. Maar hij kan ook het kwade zenden. Waarom dan? Kan een God die liefde is en een God die goed is ook het kwade schenken? Waarom werd Job toch onder de leiding van God met dat ontzettende leed bezocht? Waarom gebeurden die dingen waar Amos zo van spreekt? Laten we het heel goed en heel nadrukkelijk zeggen. Dat doet God. Omdat hij God is. En omdat hij rechtvaardig is. En omdat hij trouw is aan zijn eigen woord. Trouw aan zijn eigen woord, jazeker. Want God de rechtvaardige heeft op het moment van de val van de mens gezegd, niet alleen maar de moederbelofte, maar ook het aardrijk is om uwentwil vervloekt. Ontzettend woord. En daar wordt het oordeel uitgesproken over het dagelijkse leven van de man en van de vrouw, van de vader en van de moeder. Daar is de wereld een tranendal geworden. Het aardrijk is om uwentwil. God sprak die vloek niet uit en bracht het leed niet over deze wereld zonder reden. Maar de oorzaak waarom God ellende, ramp en tegenspoed, ziekte en dood op deze wereld moest laten komen, was de zonde. De zonde. En daarom zijn alle rampen en tegenspoeden die God in zijn ondoorgrondelijke, soevereine wijsheid over deze wereld laat komen, tekenen van het feit dat wij gezondigd hebben. En weet u wat daarom zo nuttig is? Als in uw leven er kromme wegen zijn, zoals Boston dat noemt. Dat betekent als God in uw leven langs bochten gaat. Ziekte, ellende, rouw, verdriet. Misschien ontzaglijke vragen. Dat u dan niet tegen God in opstand komt. Maar voor de Heere leert bukken. Nee, dat kun je niet uit jezelf. Dat is uit eigen kracht ten eenenmale onmogelijk. Maar daar wil de Heere mensen in hun verdriet hebben. Mensen in dit tranendal brengen. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat wij het in uw hand zouden geven, zegt de psalmdichter. Kijk, en daarom is het aan de ene kant begrijpelijk. Maar aan de andere kant zo onvruchtbaar. Wanneer u in moeite en verdriet in diepe wegen die u zelf niet kunt begrijpen en waar u niet overheen en niet doorheen kunt zien. Als u daarin opstandig, mopperend met de waaroms blijft zitten. Vraag toch of de Heere dat verzet breekt. En of u gaat zien dat nu alles het gevolg is van de zonde. En of u het door genade in zijn hand mag leggen. Nee, als dat zo gebeurt in ons leven en er komen van die diepe wegen en van die moeilijke omstandigheden, dan betekent dat niet dat God dat doet in ons leven omdat wij zwaarder gezondigd hebben of dieper schuldig zouden zijn dan anderen. Want we zijn allen afgevallen en wij derven de heerlijkheid God. Maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat God in uw leven nog roepstemmen geeft. Moeite en verdriet geeft. Omdat hij u wil bewaren voor het eeuwig verderf. Want dat is het wat God in zijn woord laat zien. Moeite en verdriet zijn het gevolg van de zonde. Moeite en verdriet, we mogen het niet toeschrijven aan toeval of aan de Satan alleen of wat dan ook. Moeite en verdriet zijn het gevolg van de zonde. God bezoekt de zonde. Maar niet omdat hij mensen wil om laten komen, want God heeft geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heeft hij lust dat ze zich bekeren zouden en leven. En dan zou het toch zo kunnen worden dat ziekten en verdriet, ellende, moeite, rouw, al die donkere zijden van de voorzienige leiding van God, dat die in het leven komen om ons wakker te schudden. Wakker te schudden dat we op weg zijn naar de eeuwigheid. Wakker te schudden dat we bekeerd moeten worden. Kijk, en als dat mag gebeuren, zoals het in levens van veel mensen gebeurd is, dat de moeilijkste omstandigheden door God soeverein gebruikt werden om hun stil te zetten, ogen te openen, harten hongerig en dorstig te maken naar die gerechtigheid en die genade die daar is in Christus Jezus. Als dat gebeurde, dan komen al die moeiten en die zorgen tot hun doel. Weet gij het niet? zegt de apostel, dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die naar het voornemen van God geroepen zijn. Mensen in wier leven de beproevingen gezegend worden. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Ja, ook verdriet. Ja, ook ziekte. Ja, zelfs de dood. Werkt voor Gods volk mee ten goede. Zou dat ons gebed niet mogen zijn, als ziekte en ellende ons levenspad doorkruist? Heere, laat het mogen medewerken ten goede. En dan kun je soms onder Gods slaande hand, maar meestal wanneer je het van achteren beziet, zeggen: het is goed voor mij geweest. Zoals iemand die in zijn leven veel lijdensbekers gedronken had, het aan het einde van haar leven zei: dat alles had ik niet willen missen. Want als God, die het alleen weet, me dat niet had gegeven, dan had ik doorgeleefd in de zonde. Maar nu had God me niet voor het verderf over. En daarom zond hij die vreselijke ziekte. Zo lief had hij mij, dat hij mij wilde bewaren voor het allerergste. Ja, daar is genade voor nodig. Bijzondere genade. Maar het is toch de waarheid voor alle die God vrezen. Al deze dingen moeten medewerken ten goede. Al deze dingen. En als dat je leven mag zijn, dan zeg je: en toch, wat ook dit leven brengt en waar het ook in dit leven doorheen moet voor mij persoonlijk, Heere, laat me u overhouden. Ontsluit uw hand. Niet alleen in uw goddelijke zegen. Niet alleen als het nodig is in moeite en verdriet. Maar ontsluit uw hand bovenal in reddende, in zaligmakende genade. Ontsluit uw hand in vrije, soevereine gunst. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wil u uit genade ons iets van deze dingen leren? We hebben maar iets aangestipt. En we hopen, zo u het geeft, verder over deze dingen door te mogen denken. Maar wil u die ernstige oproep zegenen, dat de voorspoed ons tot bekering mag leiden. De zegen ons niet van u af mag drijven, maar tot u. En als ons leven moeilijk is, Heere, met alle onoplosbare vragen, met alle waaroms, met alle opstand die er soms zijn, kan, leer ons voor u buigen. En leer ons op uw hopen. En geef dat ook al die tegenslag en die ellende, dat stilgedragen leed in ons leven, niet zonder vrucht mag zijn. Maar dat het zo mag zijn dat wij mogen leren wat uw woord zegt. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand leren geven. Heere, leer ons dat. Al is het door alle moeite heen, door alle vragen heen. Want dan zullen we het ook ervaren, dat onder uw slaande hand, dat toch ook balsem is. En heling is. Genezing. Heere, schijn dat ook onder ons. Wil u het woord wat vanmorgen in alle eenvoud gebracht is, genadig zegenen. En laat het zo mogen zijn dat ook dit eenvoudige onderwijs vrucht mag dragen voor de eeuwigheid. We bidden u dat om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, het tiende vers. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.